allen welkom op deze avond. Namens het comité in de Rechte Stratenstichting hier ook op dit eiland. Mag ik u welkom heten deze avond. Niet alleen u hier in deze kerk, maar ook de mensen thuis. Het is ook bijzonder fijn en ook goed dat het mensen met ons vanavond verbonden mogen zijn. En ik begrijp ook dat de kerktelefoon aangesloten is op diverse kerken, ook hier in deze plaats. Ook een bijzonder woord van welkom aan het zangkoor hier deze avond, Jezus Doet Doen. Heel fijn dat u ook vanavond hier bij ons wilt zijn om ook deze avond met ons mee te maken. En om ook met uw zang en spel ook deze avond verder op te luisteren. Ook welkom aan collega Kok uiteraard, we hebben elkaar al gezien ook deze avond. Organist Bart-Jaap de Bakker. En ook de organist die de samenzang zal begeleiden deze avond, Paul Kiewiet. We hopen dat wij met elkaar een goede avond zullen hebben. En ik mag u ook nog een vriendelijke groet ook doorgeven namens het comité in de Rechterstraat ook vanavond. Wij willen nu met elkaar deze bijeenkomst vervolgen door met elkaar te gaan zingen van Psalm 89. Daarvan de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Nog het 8e vers schijnt door gij zijt hun roem de kracht van hun kracht. Thank you. zullen wij nu samen eerst met elkaar bidden. Heere God in de hemel, wij zeggen uw naam dank omdat u het bent die ons hier zo vanavond bij elkaar te willen doen brengen in deze kerk. Om dan ook zo samen hier met elkaar te mogen stilstaan bij dat heerlijke feit dat u toen zoveel eeuwen terug het licht weer willen geven op de kandelaar. De tijd van de reformatie. Wij danken u, Heere God, dat u dat toen hebt willen doen. Dat u ook uw kerk niet in het donker hebt doen laten gaan. Maar dat u nog weer het licht hebt willen doen laten schijnen van uw vrije genade. Heere, zo mochten wij dat ook al reeds zo even zingen. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Ja, Heere God, want dat is het toch? Wat u toen aan de kerk hebt willen leren, en dat wilt u ook aan de kerk van vandaag leren, dat het is uw vrije gunst, uw genade alleen, waardoor wij mogen en waardoor wij ook kunnen zalig worden. Het is niet uit goede werken. Het is niet vanwege onszelf. Het is nooit dat wij onszelf zouden moeten opwerken naar boven toe, maar dat het toch uw genade en uw wonder, dat u bent neergekomen naar deze wereld en dat u het ook bekendgemaakt hebt in uw woord, dat het alleen is door genade. En daarom mogen we onze lege handen ophouden, Heere God. We hoeven u niks meer toe te brengen. Wij hoeven niets meer bij te dragen. Maar dan wilt u dat werk doen, 100%. Alleen puur genade. En Heere God, in de tijd toen van de reformatie wilden de mensen er niet aan. Ook vandaag niet. En ook vanavond moeten wij eerbiedig ons hoofd buigen. En het beleiden voor u, o God. Dat er niemand hier is vanavond die van huis uit dan ook zalig wil worden door uw genade. Want dan moeten wij het hoofd buigen en dan moeten wij ook onszelf kwijtraken. En dan moeten wij alles opgeven waar wij nog zo vaak mee te kunnen leunen en steunen. Dan moeten we onze lege hand ophouden en dan moeten wij het uitklagen voor u, o God. Wees mij de zondaar genadig. Maar moet u ons dat leren, Heere God? Opdat het ook telkens ook weer in ons eigen hart reformatiedag zou mogen worden. Want u hebt toch niet de kerk willen reformeren om het alleen maar te blijven herdenken, maar ook dat de kerk is gereformeerd, opdat we telkens ook weer gereformeerd zouden worden. Daarom. Weer reformatiedag in ons hart persoonlijk mag worden. Dat het is sola fide, door geloof alleen. Sola gratia, alleen uit genade. Maar ook sola scripture, alleen het woord. Maar ook alleen dankzij Christus, alleen door hem. Heere God, wilt u geven dat die zaken van de reformatie ook vanavond voor ons weer opnieuw levend mogen worden. Als het dat nog niet voor ons was. De gereformeerde leer is toch ook immers vandaag springlevend. Als we uw woord mogen uitdragen, Heere, dan zult u daar ook wonderen op geven. We komen u bidden, wilt u onze kerken opnieuw reformeren, opdat er een opwekking zou mogen komen, een revijze mogen komen, opdat er een vrede ook weer van u mogen horen, en dat het woord voor ons niet alleen maar zal zijn een bekende klank, maar dat het levend zou mogen worden in onze levens. Dat het ook werkelijkheid zou mogen zijn. Heere, dat kunnen we zelf niet maken. Maar dat moet u doen, maar dat doet u dan ook hier vanavond. Wij bidden u om uw zegen. Wilt u krachtdadig doorwerken door uw geest, ook als uw woord geopend mag worden. En ook wij en ook anderen, ook daar het een en ander over mogen zeggen. Wilt u daar uw zegen aan verbinden. Gedenk door een ieder die hier ook vanavond een taak heeft. In het uitdragen van uw woord, ook het zangkoor. Ook de personen die het orgel mogen bespelen. Maar ook in deze avonduren, wij hebben toch allemaal een taak, Heere God, ook om te luisteren naar uw woord. Wilt u daar ook thuis zijn waar uw woord gehoord mag worden. En wilt u ons vanavond een rijke avond geven, waarin uw vrije gunst alleen de ere toegebracht zou mogen worden. Wij vragen u dat niet dat wij dat verdiend zouden hebben, maar wij smeken het u alleen uit diezelfde genade. Dat is om de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen met elkaar vanavond lezen de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. Romeinen, daarvan hoofdstuk 1. En vanavond wil ik me alleen beperken tot de versen 16 en 17. Romeinen 1, de versen 16 en 17. Die zeer bekende woorden waar Paulus schrijft aan de gemeente te Rome. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht God tot zaligheid. En iedere die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid God wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geachte broeders en zusters hier vanavond in deze kerk, maar ook thuis. Het thema van vanavond voor mijn overdenking is Paulus, de reformatie en de eenheid van de kerk. Ik wil dus met u vanavond eigenlijk twee grote sprongen maken over een tijdsbestek van ongeveer 2000 jaar. Ik zou vanavond in dit bijzondere samen zijn eerst willen beginnen met iets te zeggen over Paulus. En dan ook in het bijzonder over zijn brief aan de gemeente te Rome. Daarna enkele dingen over de reformatie en dan tenslotte ook nog iets over de kerk van vandaag. En dat rode draad zal vanavond door mijn overdenking lopen in het thema de eenheid van de kerk. En broeders en zusters, dan mag ik u vanavond toch wel aanspreken. Als ik dan vanavond wil beginnen bij Paulus, dan heeft dat een tweetal redenen. De eerste reden is gelegen in een van de sola's van de reformatie, namelijk sola scriptura. U kent natuurlijk wel die uitdrukking, sola scriptura, alleen door het woord. We zouden vanavond ontrouw zijn aan de beginselen van de reformatie, indien we niet inderdaad eerst zouden beginnen bij het woord, bij de schrift, die voor ons altijd norm en bron is. En de tweede reden om vanavond Paulus als uitgangspunt te gaan nemen is gelegen in het feit dat de apostel Paulus een geweldige invloed heeft gehad in de tijd van de reformatie. U weet natuurlijk wel dat in de tijd van de reformatie de grote hervormer Maarten Luther, dat het inzicht kwam dat de goddeloze alleen uit genade gerechtvaardigd wordt. Die bracht volgens kerkhistorici het eerste inzicht daarvan door tijdens het onderzoek van Luther van Psalm 51. Maar later bracht dat inzicht van Luther helemaal door tijdens de studering van de brieven van Paulus aan de gemeente in Rome, maar ook in zijn brief aan de Galaten. Daarom is het vanavond ook niet te veel gezegd om te stellen dat de inzichten van de reformatie voor een groot deel gegrond zijn op de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. En dan moeten wij dan uiteraard vanavond in het bijzondere denken aan die bekende woorden die we ze even hebben mogen lezen, hoofdstuk 1, versen 16 en 17. Maar vanavond zou ik als eerste spreker uw aandacht willen vragen voor iets wat naar mijn mening te lang ondergesneeuwd geraakt is geweest en wat in de tijd van de reformatie, voor zover ik zou kunnen overzien, meer leefde dan bij ons nu vandaag. Ik denk namelijk vanavond aan de belangrijke consequentie of een gevolg van de rechtvaardiging, zoals Paulus dat onder woorden gebracht heeft in met name zijn brief aan de gemeente te Rome. Om u vanavond helder voor ogen te stellen wat ik bedoel, moeten we vanavond eerst even gaan kijken naar de reden waarom Paulus zijn brief aan de gemeente te Rome geschreven heeft. Naar mijn mening wordt dat zelden of te weinig gedaan. Want het schrijven van deze brief aan de gemeente te Rome had namelijk een zeer bijzondere en een specifieke reden. Zijn brief aan de gemeente te Rome is namelijk niet een soort tijdloze dogmatiek, begrijp me goed. Heel het woord, ook de brief van Paulus aan de gemeente te Rome, heeft een boodschap voor alle mensen over de gehele wereld in alle tijden. Maar de brief zelf werd geschreven naar aanleiding van een specifiek iets in de gemeente te Rome. Wat was er aan de hand? Ja, nu in het jaar 49 na Christus was er een oproer onder de Joden in Rome. En dan moet u weten dat de Romeinen in die tijd in het Rijk vrede en rust wilden. Daarom gaf de keizer in Rome toen opdracht om alle Joden uit Rome weg te sturen. Keizer Claudius zei dat ze allemaal weg moesten. Op dat ogenblik was er al een kerk in Rome. En die maatregel van de keizer om al die Joden uit Rome weg te gaan sturen moet ook een geweldige invloed hebben gehad op de kerk daar in Rome. Want niet alleen de Joden werden uit Rome weggestuurd, maar uiteraard ook de christenen uit de Joden. Het is opvallend, daar kunt u thuis over nalezen, dat Lucas ook ergens schrijft dat ene Aquila en Priscilla uit Rome weggestuurd was. En dan noemt ook Lucas ook diezelfde keizer Claudius. Maar betekende dat dan het einde van de kerk in Rome? Wel nee, zeker niet. God houdt zijn kerk altijd in stand, ook in Rome. Want ook al waren er die mensen die mochten geloven in Christus, die christenen uit de Joden weggestuurd, de christenen uit de niet-Joden bleven achter. De heiden-christenen dus, zouden wij vanavond zeggen. En dan kunnen zich wel voorstellen dat toen destijds de kerk in Rome zich in een bepaalde richting heeft ontwikkeld. Want de christenen uit de Joden waren uiteraard altijd zeer gehecht aan de wet van de Heere God. Terwijl zij die mochten geloven in Christus, christenen uit de niet-Joden, zich daar in grote mate vrij vandaan. Maar nu waren de christenen uit de Joden verdreven uit Rome. En er ontstond dus, om dat zo eens te zeggen, een andersoortige kerk in Rome. Een kerk die eigenlijk alleen bestond uit heiden-christenen. Maar toen gebeurde het. De nieuwe keizer in 54 kwam aan de macht, namelijk de later zo beruchte keizer Nero. Hij hief het edict van keizer Claudius op, met als gevolg dat al de Joden, maar ook de christenen uit de Joden, weer naar Rome terug mochten keren. En dan voelde ik wel aan wat er toen aan de hand was. Want toen moesten ze nou eerst die mensen die daar mochten achterblijven in Rome, hoe konden zij nou dan toch weer die mensen die weer terug mochten keren naar de kerk in Rome dan toch accepteren? Terwijl ze eigenlijk allebei een geheel verschillende achtergrond hadden. Christen uit de Joden, christen uit de niet-Joden. Kortom, ik geloof dat er toen geweldig veel confrontaties zijn ontstaan. Maar we kunnen ook wel iets lezen in deze brief van Paulus aan de gemeente in Rome in hoofdstuk 14 en 15. Maar ook elders in dezezelfde brief. Daar moet u niet te licht over denken. Want de confrontaties, die betroffen nou niet alleen maar gewoon verschillen van inzicht in het woord van de Heere God. Maar de confrontaties waren zeer diep ingrijpend, want ze hadden te maken met culturele verschillen. Namelijk met Joden en heidenen. Probeert u maar eens mensen die een totaal verschillende achtergrond hebben bij elkaar in één kerk samen te gaan brengen. Dat lukte niet. Want dan gaan mensen elkaar verketteren. Of ze schrijven er ook vaak elkaar af. Maar dat was nu net één van de dingen die er toen ook aan de orde waren. Paulus, hij moest daar de kerk in Rome weer één gaan maken. Hoe krijg je dat nu toch voor elkaar, dat nou de ene partij in de kerk de andere partij gaat accepteren? Hoe krijg je nou een eenheid in de gemeente? Wel nu, broeders en zusters, dan moeten wij teruggaan naar de basis. Met de basis bedoel ik vanavond datgene wat ons nu gelijk maakt aan elkaar. Als Paulus toen zijn brief schreef, de kerk in Rome die zo verdeeld was, dan is voor hem de basis de rechtvaardiging van de goddeloze. Het maakt nou niet uit wat voor een achtergrond dat je hebt. Als je christen bent, dan maakt dat voor God geen verschil, je culturele achtergrond. Als je christen bent, dan sta je toch eigenlijk met elkaar op diezelfde basis. Je moet deze brief van Paulus vanavond ook maar eens in zijn geheel doorlezen. Met sombere en indringende woorden schrijft Paulus daar in hoofdstuk 1 dat de toren van God is gekomen over al de mensen die niet geloven in Christus. Dit is allemaal zonde. En het einde daarvan is onze dood. Want de Joden, die krijgen een beurt van Paulus in het tweede hoofdstuk. Ook de Jood heeft nooit een excuus voor de Heere God. Laten ze ook maar niet prat gaan op het feit dat zij de wet van God mogen hebben. Want ook die wet zal hen eenmaal veroordelen. En dan in hoofdstuk 3, dan neemt Paulus ze samen door tot de conclusie te komen dat zij allen, ja dat wij allen, dat de gehele wereld strafwaardig is voor God. En ook in de rest van dezezelfde brief kunt u nog wel voorbeelden daarvan vinden. Dat dan Paulus die twee partijen met elkaar probeert te verenigen. Denk ook maar eens aan die prachtige hoofdstukken, 9 tot en met 11. Dat Paulus laat zien dat nou beide groepen niet zonder elkaar kunnen. Ze hebben nog zoveel te danken aan elkaar. En dan vinden we de climax in hoofdstuk 15, vers 7, waar dan Paulus schrijft, daarom aanvaard elkander, zoals ook Christus ook ons aanvaard heeft, om zo samen in één dienst God groot te mogen maken. Waarom vertel ik u dit nou alles vanavond? U zegt, ach, het gaat eigenlijk misschien vanavond een beetje over mijn hoofd heen. Wat nou toch de reden zou mogen zijn van het schrijven van deze brief van Paulus daar zo aan die mensen in Rome. Waarom moeten wij dat nou vanavond allemaal nog weer eens een keer onder de aandacht krijgen? Wel, dat hierom. Volgens Paulus is nou een van de consequenties van de rechtvaardiging van de goddeloze dus, dat een christen de andere christen moet aanvaarden. Ik weet niet of dat het ooit is opgevallen, dat de Paulus in dezezelfde brief zo vaak gebruikt dat woordje allen. Allen zondigden zij tegen de Heere God. En we kunnen alle alleen zalig worden uit genade. Wie dat u ook bent, we zijn er allemaal even slecht eraan toe. En er is voor ons allen ook maar één weg om weer zalig te kunnen worden. Alleen uit genade, door het geloof in Jezus Christus. Broeders en zusters, vanavond zou ik tegen u willen zeggen dat het leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze, dat heeft volgens Paulus dan niet alleen maar iets te zeggen hoe dat we nou weer kunnen zalig worden, maar het heeft ons ook iets te zeggen hoe dat we nou als kerk met elkaar om zullen gaan. Dat leerstuk bindt de leden van de kerk tot één geheel. Dat leerstuk, dat leert ons om elkaar te aanvaarden, ook al zijn we nog zo verschillend. We zijn allen van huis uit, zegt Paulus dan vanavond, doelwaardig. En je kunt alleen zalig worden uit genade, door het geloof in Christus. En of u nou zwart bent of wit, rijk of arm, rechts of links, dat maakt allemaal voor God niet uit, want er is ten diepste geen onderscheid. Dat is nou Paulus. Paulus ten voeten uit. Paulus heeft altijd de eenheid van de gemeente, van de kerk op het oog. Korinthe, u weet wel, waren het ook vaak zo verdeeld. Maar dan zegt Paulus daar, Christus, daar hij is eigenlijk de grondslag van Gods kerk. En als de kerk verdeeld is, dan is ook Christus gedeeld. En dat kan uiteraard niet. Daarom zou ik voor u vanavond deze stelling willen verdedigen. Dat nou voor Paulus de kerkelijke verdeeldheid strijdig is met het wezen van de kerk. Dat zie ik trouwens door heel het Nieuwe Testament heen lopen. Ik kan voor u vanavond dat niet allemaal uitwerken. Ik wil er alleen eventjes die prachtige uitspraak, het gebed van de Heer Jezus Christus aanhalen. Dat hij ergens bidt om de eenheid van de kerk met deze woorden, opdat zij nou allen één zijn. Ik maak even een grote sprong naar de tijd van Luther. 1500 jaar, een sprong van zoveel jaren. In de tijd van de reformatie, toen werden die mensen vooral bekend, Luther, Calvijn, maar ook de anderen, omdat zij nou de rechtvaardiging van de goddelozen in de strijd tegen de kerk van Rome zo helder onder woorden hebben mogen brengen. Daarvoor danken wij vanavond God, dat het licht weer mocht stralen op de kandelaar. U mag wat mij betreft, de tijd van de reformatie, wel een beetje opvatten als klein Pinksteren. De Heilige Geest werkte toen weer krachtdadig door. Maar weet u, in diezelfde tijd hebben we ook vaak en intensief gestreden voor de eenheid van de kerk. Luther zelf wilde geen kerkscheuring. En dan weet ik wel, hieromtrent is een verschil van mening. Maar Luther zelf, hij wilde toen toch de kerk reformeren. Hij wilde niet buiten de kerk, maar hij wilde juist in de kerk van Rome staan. En bekend is ook het woord van Calvijn. Dat hij zelfs ook wel al de zeeën van deze wereld wilde oversteken, als hij daar maar zou kunnen dienen, de eenheid van de kerk. En als u een beetje thuis bent, wat er allemaal gebeurd is toen destijds, dan weet u ook dat er zogenaamde godsdienstgesprekken waren. Gesprekken met mensen die nu anders dachten, maar wel met het doel dat ze dan met elkaar het eens zouden worden over die waarachtige leer. Soms lukte dat, soms ook weer niet, maar toch. Ondertussen, dat was wel de intentie. om elkaar nou vast te houden. Om elkaar te aanvaarden als broeders en zusters in Christus. Ook al waren de verschillen groot. De kerk van de zaak, de kern van de zaak, komen elkaar toch altijd vinden. Omdat men bleef staan op het woord. Sola scriptura. Het woord alleen, met andere woorden, het zoeken van de eenheid van de kerk. Dat is een gereformeerd iets. Of ik kan vanavond ook zeggen, dat is nou een reformatorische plicht. Ik laat zeggen vanavond dat onze schaamte, dat binnen de nazaten van de kerken van de reformatie er zoveel kerkelijke verdeeldheid is. Dan wil ik dat vanavond uiteraard niet allemaal even voor u wegpoetsen. Dat mag ik niet, dat kan ik ook niet. En ik wil vanavond ook niet de reden van de afscheiding zomaar eventjes onderschatten. En nog minder ook het verdriet daaromheen. Spreek je vanavond geen enkel oordeel uit over een kerkscheuring of afscheiding. Of misschien dat mensen weer tot elkaar terug proberen te komen. Nee, vanavond geef ik daar geen oordeel over, maar wel vanavond. Wat ik aan u kwijt wil. En dat is eigenlijk een appelwoord voor u voor deze avond. Dat is dat de kerken van de reformatie, juist vanwege dat leerstuk, dat we alleen maar uit geloof, door geloof zalig kunnen worden, dat we het verplicht zijn om als broeders en zusters in de Here elkaar te accepteren. In welke vorm dat wij dat moeten doen, dat weet ik ook niet. Dan laat ik ook maar vanavond achterwege. Maar weet u, het is wel een kwestie van houding. Een kwestie van attitude. Van bereidheid om onze broeders en zusters in de Here te accepteren. Ondanks dikke kerkmuren. En andere grote verschillen. Begrijpt u mij vanavond goed? Zegt u mij alsjeblieft vanavond positief uit. Ik spreek hier vanavond tot het over de nazaten van de reformatie. Ik heb het dus vanavond tot hen en over hen die willen gaan staan op het woord. Die het gezag van het woord voluit willen aanvaarden. Want wie dat sola scriptura niet wenst te aanvaarden, die kan wel zoeken naar eenheid. En dat gebeurt vandaag de dag ook. Maar die zal die eenheid toch niet vinden. Maar wie het adagium van de reformatie, sola scriptura, ook vandaag, anno 2002, aanvaardt, die zal ook een ieder aanvaarden die nou staat op diezelfde grondslag. En als ik dan zo voor u mag maken, de tweede sprong naar de kerk van vandaag, dan voelt u wel aan waar het vanavond naartoe gaat. De vraag van vanavond, wat mij betreft, is dan deze vraag, hoe is het nou gesteld met de eenheid van de kerk van vandaag. En dan met name met de eenheid van de kerken van de reformatie. Van hen die het gezag van het woord voluit aanvaarden. Maar ik wil er ook daarnaast ook maar meteen deze vraag neerleggen. En daar ook bij stellen hoe dat het nou gesteld is met de eenheid van uw gemeente. Zij dat u hier vanavond denkt. Je komt overal vandaan wellicht, hier van dit eiland, misschien zelfs ook wel daarbuiten. Maar die gemeente, waar u nu elke zondag daarin onder het woord mag zitten, mag u daar ook iets proeven van eenheid, omdat u met elkaar staat op datzelfde woord en ook op diezelfde Christus. Ik hoop dat ik ook vanavond ook wel iets mag doorgeven vanuit mijn eigen leven. De vele jaren mogen werken in het werk van de zending in Oost-Afrika, meegeholpen om daar mensen op te mogen leiden voor het ambt van voorgangers. Ik heb daar die jonge kerken in Oost-Afrika eigenlijk nooit goed kunnen uitleggen waarom dat er toch altijd zoveel verschillen zijn, juist binnen de reformatie. En die jonge kerken, die kunnen en die willen dat eigenlijk daar ook niet begrijpen. Op het zendingsveld, weet u, daar zoekt men juist ook naar eenheid. Weet je waarom? Omdat daar de gemeenten ook één zijn. Omdat er zoveel leven in de kerk is. Omdat zij zich werkelijk ook laten leiden door het woord van God alleen. Sola scriptura. Reformatie is misschien er al meer te vinden vandaag de dag in Afrika dan onder ons. Omdat men daar zo betrokken is op de kern van het evangelie. Wordt u daar nog vanavond warm van, beste mensen? Doet u daar vanavond ook nog van ophoren? Dat we zalig kunnen worden. Dat het inderdaad ook kan. En dat er geen vroom hoeft te worden voor de Heere God. Maar dat geeft u toch blijdschap. Dan gaat u toch van ganse harte het toch ook meezingen. Uw vrije gunst alleen. Ja, die vanavond. Die wil ik de ere toebrengen. Als u zo voluit het gezag van het woord aanvaardt. Dan gaat de kerk leven. En dan wordt de kerk ook weer één. Maar daarentegen. Ik zei het al, ik zeg vanavond met schaamte. Ook met pijn in mijn hart. De kerken in het rijke Westen vaak zo verdeeld. Ook in de gemeente. Er is vaak zoveel verdeeldheid. Waar staan de mensen toch eigenlijk vandaag de dag niet tegen elkaar op? Kom dan. Vanavond in dit appelwoord van mijn kant. De broeders en zusters. Vanavond wil ik u oproepen. Om tijdens deze herdenking. Onszelf maar eens klein te maken voor de Heere God. Dat we onze schuld gaan erkennen voor God. Vanwege zoveel verdeeldheid tussen de kerken. Maar ook vanwege zoveel verdeeldheid binnen een kerk ter plaatse of een gemeente. Maar tegelijkertijd zou ik u vanavond een vurig pleidooi willen voeren. Om als zonen en dochters van hetzelfde huis. Het huis van de reformatie. Om elkaar dan toch ook als broeders en als zusters daarin te mogen samenwonen. Een vurig pleidooi dit vanavond. Voor de ecumene van de reformatie. Nogmaals, als een kwestie van houding. En dat betreft er ook vanavond hen. Die het gezag van het woord voluit willen aanvaarden. Anders heeft het toch geen enkele zin om eenheid te krijgen. Maar wie dat gezag wel aanvaardt. En wie het vanavond verstaan mag. Dat God rechtvaardigt de goddeloze door het geloof. Die zal ook zijn medebroeder en zuster in Christus van harte aanvaarden. Omdat we allen voor God zijn gelijkwaardig. Omdat we allemaal zijn doenwaardig. Blijft u dat? Maar ook dat wij vanavond alleen uit genade kunnen zalig worden. Door het geloof. Ik ga vanavond niet voor u naar of zwaar doen. Maar het is wel waar. God maakt niet de vrome. Maar God maakt zalig de goddeloze. God rechtvaardigt niet een kerkmens die trots is op zijn eigen leven. Maar God rechtvaardigt de zondaar. Niet alleen maar een arme, maar vooral ook een schuldige zondaar. Die zich op de borst zou moeten slaan met deze woorden. O God, wees mij de zondaar toch genadig. Wie dat verstaat, die krijgt vanavond hart voor de ecumene van de reformatie. Wie dat vanavond verstaat, is ook bereid om de ander te aanvaarden. Mag u daar vanavond als nazaten en als vrienden van de reformatie oproepen. Om dan vanuit die grondhouding ook de hand uit te steken naar anderen. Die dan mogen leven uit datzelfde beginsel. Fijn dat hier vanavond als twee predikanten van twee verschillende kerken mogen staan op één kansel. Anders was ik misschien hier vanavond niet gekomen. Had ik het misschien ook niet gewild. Maar vanavond, ik wil natuurlijk ook niet naïef zijn voor u. Of te kort door de bocht gaan. Maar ik vraag me wel eens af. Waar is toch vandaag de dag het elan? De drijfveer. Om ze met elkaar te zoeken naar de eenheid met broeders en zusters. Die nu echt willen staan op het woord van de Heere God. De gereformeerde leer. Je mag ons daarbij helpen. Want die is zo rijk in zichzelf. De gereformeerde leer. Die drie of zelfs die vier sola's. Die hebben vitale krachten in zich. Frisse krachten. En wij verlangen toch allemaal met elkaar naar een opwekking. Daarom denkt u misschien dat u hier vanavond. Dat u zegt, ik zou het zo graag willen. Een reformatie. Want ook onze kerk weer wordt gereformeerd. Een opwekking. Een revij. Een stuk nieuw leven. Om er daaruit te mogen leven, zodat onze kerk, dat er weer een stuk eenheid komt. Wel nu eenheid. Prachtige eenheid en een opwekking. We hebben alles met elkaar te maken. Misschien zitten er hier vanavond wel onder ons mensen die in het ambt mogen staan. Waarom zou u nou ook niet eens een keer op een vergadering van de kerkraad het gesprek met de kerk, met wie u zich verbonden weet, kunnen agenderen? Ook vandaag de dag hoort steeds vaker het verlangen, de roep vanaf het grondslag, ook van jonge mensen, om eenheid. Vooral om eenheid van de gemeente. En predikanten, die vervullen ook hierin een grote rol. Ze kunnen dat gesprek op gang brengen, ze kunnen dat ook gaande houden. Ik denk ook aan het werk van zending. Ook aan hulp aan mensen, bijvoorbeeld in Afrika of Azië. Een bezinningsavond voor pastoren. Of bijvoorbeeld een avond zoals deze vanavond. Dan kunnen we allemaal weer samen optrekken. Maar dan kunnen wij vooral ook het gesprek in gang zetten over de waarheden van Gods woord. En dat gesprek ook zo samen gaande houden om zo met elkaar te mogen zoeken naar de eenheid van de kerk. Ja, Paulus, de reformatie en de eenheid van de kerk, misschien is dat wel vanavond een hele andere boodschap dan u verwacht had hier te zullen horen. Toen u op de fiets hier naartoe kwam of met uw auto, dat u dacht, ja, dat vind ik wel bijzonder. Ik wil het wel eens horen wat ze daar te vertellen hebben. Maar toch vanavond, u wordt opgeroepen om dan zo ook die waarachtige eenheid te gaan opzoeken. En over van de ganse harten, met die woorden van de Heer Jezus die ze even mocht aanhalen, dat zij vanavond ook in uw hart blijven haken. Dat de Heer Jezus bidt ook voor u, opdat zij allen één zijn. Want vergeet niet, daar zal het op aangaan. God maakt geen losse mensen zalig, individuen. Maar God zal eenmaal een kerk, een volk zalig maken. Daar wil ik vanavond afsluiten met deze woorden van Paulus. Hoofdstuk 15, in dezelfde brief aan de gemeente te Rome. Maar hij zegt dat alle die zo mogen leven uit die overtuiging, dat door God alleen rechtvaardigt de goddeloze, dan zegt Paulus daarom, neemt elkaar aan. Gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. En dat dat zo mag doen, tot heerlijkheid van God. Daar staat u dan zomaar op het woord van God. Dan zult u nooit beschaamd uitkomen, want zijn woord zal zelfs ook nog niet maar zelfs een duimbreed wijken, gelooft zij deze God, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 87 willen we met elkaar zingen, daarvan de versen 3 en 4. En daarna zal het koor 3 keer voor ons zingen, met Onze Vader, Gouden Harpen en ook Psalm 72. Dus nu willen we eerst met elkaar gaan zingen op Psalm 87, daarvan de versen 3 en 4. Thank you.
Wij zingen nu uit Psalm 119, 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis.
Thank you. lees met u een paar versen uit Jesaja 66, de eerste twee versen. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zou bouwen en waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Beven voor het woord. In zekere zin gaan wij door dezelfde crisis heen als in de middeleeuwen. In de middeleeuwen lag het woord onder het stof van filosofische ideeën. Het was ingekaderd in de menselijke schema's. Gods woord had niet het hoogste gezag. Alleen de theologen die konden uiteindelijk de schrift uitleggen. En de leken moesten maar geloven wat de kerk geloofde. Beleven wij niet opnieuw een dergelijke tijd. Een tijd waarin de kerk en de theologie wel zullen uitmaken wat geloofwaardig is en wat niet geloofwaardig is. Wat voor ons nog acceptabel is en wat we absoluut niet kunnen accepteren. En wat blijft er zo van de Bijbel over? Een aangepaste evangelie, gesneden naar de maat van mensen van onze tijd. Wat mensen van onze tijd nog acceptabel vinden. Het verstand mag uitmaken wat in de Bijbel al dan niet aanvaardbaar is. De Bijbel is geen boodschap over God van bovenaf, maar van beneden, vanuit de mens. Maar het woord is wel een boodschap van boven. God zelf neemt het woord. En zie dat ook maar hier in dit gedeelte wat we zojuist lazen, Jesaja 66. Alzo zegt de Heere. En als we één ding vandaag ook nodig hebben, dan is dat reformatie, juist ook als het gaat om het woord. Beven we nog voor de heilige schrift. Verzet tegen het gezag van de schrift. Ja, dat heeft in elk mensenhart leeft dat. Elk mensenhart dat onbekeerd is. Moet een boek uit de tijd van schaapherders nou richting geven aan mensen die met computers kunnen omgaan en die in de ruimte leven en op de maan kunnen wandelen? Die vraag van Luther, hoe krijg ik een genade God, zou voor de moderne mens haar relevantie verloren hebben. Vandaag zitten mensen veel meer met vragen als, is er wel een God? En hoe kan ik nou in mijn leven iets van die God ervaren? Vragen naar vergeving en genade zijn uit de tijd, zegt men. Hoe komt dat? Omdat wij de Bijbel niet serieus nemen. Omdat we niet meer beven voor het woord. Daarom. In de Bijbel stelt de Heilige Geest ons mensen schuldig voor God. In dat woord wijst de Heere de enige weg naar het leven. Door dat bloed van een ander, van het Lam Gods. En alle eeuwen heen, door alle eeuwen heen heeft de duivel daarom juist ook zijn aanslagen op dat woord gedaan. De catechisme spreekt ook over boze raadslagen tegen het heilig woord van God. Het geloof in de God van de Bijbel en in het woord van God is in alle tijden al niet vanzelfsprekend geweest. Joden ergernis en de Grieken een dwaasheid. En daarom moeten we ook niet doen alsof het alleen maar een bepaalde aanpassing nodig heeft, dat woord. De duivel is er altijd op uit geweest om het woord van God te verdraaien, om dat te vervalsen, om dat ons te ontnemen. Het woord kwam weer aan het woord in de reformatie. Als de laatste en hoogste instantie waar men zich op beroepen kon. Sola Scriptura. Alleen de schrift. Dat was een van de pijlers van de reformatie. Het woord. Dat zult u laten staan en niets daarbij verzinnen. Zo klinkt het in een van Luther's liederen. Luther is voor alles theoloog van het woord geweest. De 62e stelling bevat eigenlijk het hele programma van de reformatie. De schat van de kerk is het heilige evangelie der heerlijkheid en van de genade van God. En aan dat woord, waarvan hij de bevrijdende kracht in zijn eigen leven had ervaren, bleef hij vasthouden, ook toen alles en ieder zich tegen hem begon te keren. Hij wilde met zijn tegenstanders discuteren alleen met de Heilige Schrift als maatstaf. En toen men hem vroeg of hij dan niet onder de indruk was van het pauselijk besluit om hem in de band te doen, toen antwoordde Luther: wel nee, want er staat geen woord uit de Bijbel in. Kijk, die diepe eerbied voor het woord is Luther zijn leven lang ook bijgebleven. Hij bracht de Bijbel dicht bij de mensen door die te vertalen in hun taal. Het volk moest leven uit en bij de Bijbel. Luther heeft geleerd om te beven voor het woord van God, voor heel het woord. Zowel als het gaat om de bedreigingen als om de beloften van de Heere die erin staan. Juist in de Bijbel had hij de bevrijdende ontdekking voor zijn des doods schuldige leven gedaan. Beven voor het woord. Daar gaat het ook om in dat gedeelte wat we lazen zojuist. Dat woord van Jesaja dat geplaatst wordt in de tijd waarin de ballingschap bijna ten einde is. Het volk mag terugkeren. Het was echter niet alles Israël wat Israël heette. De Heere ziet het voor zich. De godsdienst van velen komt niet voort uit een boetvaardig en verbroken hart. Ze menen zich met hun offer zeer verdienstelijk voor de Heere te maken. God tevreden te kunnen stellen. Met die godsdienst. Goede werken om het bij God in orde te maken. Weet u, met onze eigenwillige godsdienst geven we aan dat wij Gods woord niet serieus nemen. Dat wij er niet voor beven. Speelde dat ook niet in de tijd van Luther? Sint-Pieter is grotendeels gebouwd met de aflaten van Texel. Tegenover al de pracht en praal van wat wij mensen menen te kunnen aanbrengen, worden hier in dit gedeelte drie kenmerken genoemd van de ware pioniek. Dat is een arme. Iemand die niets heeft waarmee hij voor God kan bestaan. Waarmee hij God tevreden kan stellen. Hebben de armen van de wereld dan wat voor? Heeft armoede dan iets verdienstelijks? Nee, dat heeft Luther wel ondervonden. Hij behoorde als monnik tot een bedelorde. Hij koos voor vrijwillige armoede. Als verdienste. Dat hield niet. Al deed hij afstand van alles. Al kwelde hij zich nog zo. Het gaat om geestelijke armoede. De armen naar de wereld worden door God niet zalig gesproken om hun armoede. En geen rijken worden door de Heere afgewezen om zijn rijkdom. Zonder meer. De Heere houdt zich over, staat er in Gods woord, een arm en ellendig volk. Zo staat het in Zefanja. Maar van hen geldt ook dat zij op de naam de Heere betrouwen. Zalig zijn de armen van geest. Arm. En dat zijn wij zoals we geboren worden allemaal. Wie kan de prijs der ziel aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Weet je wat het erg is? Dat wij uit onszelf ook helemaal geen erg in hebben. Zo zegt hier het ook tot een van die gemeentes in Klein-Azië. Rijk en verrijkt zijn jullie. En gij weet niet dat gij zijt. Ellendig. Arm. Nooit arm geworden voor God. Geen mens die weet wat het is om als een arme verlorene door God gered te moeten worden. Als dat dan zo is bij u nog, bij jou, dan is er ogen zelf nodig. En die vindt u in de apotheek van de Heere, in het woord van de Heere. Hij biedt het aan, om niet. Om niet. Ik raad u dat ge van mij koopt, zonder prijs. De ware die u niet weet dat hij arm is. Dat hem alles ontbreekt. Hij bezit niets waarmee je voor de Heere kan bestaan. Dan gaat het je als Adam en Eva, dan zie je dat je naakt bent. Zelfs de gerechtigheden zijn wegwerkelijk leeg. Dat is arm zijn. Dat je de Heere in alles nodig hebt. Een bedelaar, een bedelende ziel, een smekeling aan de troon van Gods genade om nooddruk te begeren. Maar dat behoeft het volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloeien. Zal hij ten redder zijn, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus, om uwentwil arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat hij door zijn armoede zou rijk worden. Alles heeft hij er aangegeven, alles verlaten, om zondaren te kunnen zagen. Uit louter genade deelt hij dat uit. Sola gratia. Luther heeft dat woord genade leren staan. In een tijd toen de kerk verkondigde dat een mens door zijn goede werken mede het heil moest bewerken. Luther's laatste geschreven woorden en trof ze aan na zijn dood op zijn schrijftafel waren deze. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Luther is bedelmonnik geweest. Hij behoorde tot een bedelorde. Hij wist dus wat bedelen was. Maar het was een bedelen om de gunst in de gaven van mensen. Intussen had Luther een ander bedelen geleerd. Aan de troon van Gods genade. Niet om er iets mee te verdienen, maar om te ontvangen. Genade voor genade. Uit die volheid die er is. Bij de Heere. Deze zal ik zien. De arme en de verslagene van geest. Dat is geen depressiviteit, geen pessimisme, maar dat is nou de verslagenheid waar allemaal in de twee over spreekt. Ze werden verslagen in het hart, die de schuldbrief hen werd voorgehouden. De verslagenheid van de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Verslagen door de Heere, door het zwaard van zijn geest, door het woord. En hoop en moed keren dan pas terug als we de stem van hem horen die zegt dat, dat hij ter zijner tijd voor de goddelozen gestorven is. Nee, dan gaat het niet om de trap en mate van die verslagenheid, maar dan weten we daar wel van. Luther kwam op zijn schreeuw, hoe krijg ik een genade God bij het woord terecht. Dat woord dat spreekt over goddelozen die gerechtvaardigd worden. En wat hebben de reformatoren dat met ernst beleden uit ons ging goed in der eeuwigheid. Hebben wij ook al met hen beleden voor de Heere. Hebben onszelf al leren afschrijven, Heere, uit mij ging goed in der eeuwigheid. En Heer Jezus Christus nodig gekregen tot gerechtigheid, tot heiligheid. Ja, tot een volkomen verlossing. Deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Niet alle beven is eende. Je oud bent, kun je gaan beven, je handen gaan beven. En die, als je op hete dag betrapt wordt, beeft, siddert in de dag der dagen. Dan zullen er zijn die zullen beven en sidderen als de Heere weer komt. Bergen valt op ons. Over dat beven gaat het hier niet. Geen slaafgegeven bedoeld, want het is nood is in je leven. Maar beven van kinderlijke eerbied, heilig ontzag voor de hoogheid en de majesteit van God. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleedt, zijn woorden heeft gegeven. Weet u, waarin zit dat openbaar, dat beven? In een gewillig zich onderwerpen aan het woord. Dan beven we vanwege de eisen van de Heere. Want we zijn zo terecht, al kan ik er niet aan voldoen. Wanneer zonde zonde wordt, de schuld schuld, dan komt er een heilige vrees in je hart. Als ontdekt wie je bent voor God. Dat woord opengaat en het veroordeelt. En hij toestemmen. Tegen een goeddoend God te zonden. De eeuwige dood verdient. Maar dat is niet alles. Het woord zegt meer. Dan beven we voor dat woord. Niet alleen vanwege de bedreigingen. Maar ook vanwege wat de Heere belooft. In zijn grote genade. Kom dan en laat ons samen rechten. Al waar uw zonden als verlaten. Ze zullen wit worden als sneeuw. Vermoeide en belasten. Kom tot mij. en ik zal u rust geven. Dan ben je, zou ik op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Dan ben je van verwondering. Dan moet de vrees wijken en dan komt die kinderlijke vrees. Waar is vergeving? Die heilige eerbied voor het woord openbaart zich in een gewillig zich onderwerpen aan al Gods geboden. En maak je daar niet van af, maar dan aanvaarden we die allen. Niet wat ons past alleen, maar dan word je bang. Bang waarvoor? Niet voor de Heere, maar voor de zonde. Heere, gij bevolen dat men uw geboden zeer bewaren zal, of dat mijn wegen gericht worden om uw inzettingen te bewaren. Dan maak je dat ernst. Hoe is dat hier met jou? Is het nou nog zo dat de bedreigingen van de Heere, en je hoort het vanuit het woord, niet ontroeren? Dat de beloften van de Heere niet aanspreken, niet troosten, niet bij de Heere brengen? Onderzoek toch de schrift binnen. U bent te druk? Ja, we zijn allemaal zo druk. Maar onthoud toch, de rijke man, die sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Te laat om nog naar Mozes en de profeten te luisteren. En dan zal dat woord ons oordelen. En dan zullen we beven. Zoals we nooit gebeefd hebben. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhaat u niet. Maar laat u leiden. Zijn we al met dat woord bezig geweest. Werkzaam aan de troon van Gods genade. De Heer zegt zelf. Neem deze woorden met u. En zeg tot mij. Hij legt zelf die woorden in de mond. Welzalig het volk dat de klank kent. Beven voor het woord, dat is dat woord hoogschatten, liefhebben. Er niets van afwijken, er niets van af of toedoen. Niet alleen als er geen smaad en vervolging aan verbonden is, maar ook bij haat en tegenstand. Zo was het bij Luther. Hij kon niet anders. Bekend zijn zijn woorden op de Rijksdag te Worms. Voor Luther gold niet, hier sta ik, het kan ook anders. Nee, hier sta ik. Ik kan niet anders. Standvastig. En dat heeft christenen in de gevangenis gebracht. Hun baan gekost. En Luther heeft het ondervonden, en zoveel met hem, dat je in Gods kracht van tot grote dingen in staat bent. Beven we voor dat woord. Dat je naar begrippen leeft. Op deze zal ik zien, zegt de Heer. Wat een heerlijke toezegging. Niet bijzonder, zegt hij. God ziet toch alles? Zijn ogen doorlopen toch de ganse aarde? Ja, maar hier gaat het over een ander zien. Een zien vol liefde. Vol zorg. Ogen vol zorg, zoals een moeder haar kind ziet. De bruidegom ziet naar zijn bruid. En een man naar zijn vrouw. Op deze zal ik zien. Wie dat volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Zo heeft de Heer zijn volk in het oog. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En als dan je lichamelijk oog duister wordt, zijn oog slaat mij in liefde vader. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Wel geweten getuigd, ik ben het niet waard. En dan toch, op deze zal ik zien. Schoon ik arm ben en ellendig ben, God aan mij bestemd. Hoe arm ze zichzelf ook voelen, ze leren verstaan dat ze een rijke zaligmaker hebben. Zie je dat merk? In zijn woord. Daar zie je die ogen van die heiland. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Knielen bij dat woord, onder dat woord buigen. Heer wil het ons leren dat. Want we kunnen het niet uit onszelf. We hebben er ook niet eens zin in uit onszelf. Geen lust om de Heere te weten. Maar de Heere zegt, al wat u ontbreekt, dat schenkt u toch eens met mild en overvloedig. En dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. In welke weg? In de weg van het gebed. Zie op mij in gunst van boven. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Amen. Laten we dat zingen. Psalm 56, het vijfde vers. En u krijgt gelegenheid ook om uw gaven te schenken. Er is een collecte voor ondersteuning. En ook voor de theologische opleiding van 2 ex-Rooms-Katholieke priesters in Polen.
koor zal nu zingen, Psalm 84, Lof aan de Heer en Luthers avondgebed. Namens het comité in de Rechterstraat dat deze avond georganiseerd heeft, mag de kerkvoogdij van de hervormde gemeente hartelijk danken voor het belangeloos beschikbaar stellen van het kerkgebouw. En het koor onder leiding van Jan Wisse en de koororganist Bert-Jaap Bakker voor de medewerking aan deze samenkomst. Organist Paul Kiesiek, die de gemeentezang heeft begeleid en de koster van deze hervormde gemeente. En tenslotte u allen die vanavond hier aanwezig bent geweest en ook de luisteraars bij de kerktelefoon, gewoon heel hartelijk dank voor uw belangstelling. Wij willen bovenal de heren samen danken. Heren, wij mogen tot u komen. U bent alle dank waard. U gaf ons de gelegenheid, de vrijheid om samen te komen, samen in het Godshuis en om onder het woord ook te verkeren. Dat gesproken werd, dat ook gezongen werd. En die bidden wij van u. Geef dat het vrucht zal dragen in ons leven. Dat we beven zullen voor dat woord. Dat wij op dat profetische woord acht geven. Waarin u tot ons komt met uw heilsstem. En waarin u zegt dat we bij u alles iets te krijgen. Om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Heere, bewaar ons ervoor dat we eraan voorbij zouden leven. Ook door de drukte van deze tijd. Maar geef dat we de stilte zoeken. Dat we bij u zoeken, die ware rust die bij u te vinden is. De grond van het werk van u, o Heer Jezus Christus, o Heilige Geest. Doorwaai toch de hof, opdat de specerijen uitvloeien mogen. Geef toch dat we elkaar zoeken zullen met ingespannen krachten om op dat ene fundament van uw woord, dat zeer vast is, om daar op elkaar te vinden en elkaar vast te houden. Elkaar te onderwijzen, te helpen en te troosten. Heere, wilt u dat zelf doen? Het is geen mensenwerk. Het is uw werk. En geef dat allen die uw verschijning hebben lief gehad, ook samen elkaar zoeken met ingespannen krachten. Wij bidden voor alle die vervolgd worden. Wij hebben zoveel vrijheid, Heere. Wij hebben dat niet verdiend. Wij zijn niet beter. Wees toch met hen die ons verleiden van hun geloof. Moeten vluchten, gemarteld worden. Er zijn er zoveel, juist ook in deze tijd. Geef hen moed en kracht, geef hen volharding. En geef dat op u zullen zien, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wil ons zo gedenken, ook als wij naar huis gaan, bewaar ons. Vergeef genadig onze zonden, om het borgwerk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in zijn naam vragen we u. Amen. Wij zingen tot slot twee coupletten van Vasteburcht. Vasteburcht is onze God en geen aardse macht begeren wij.